Welkom terug. We hebben module 1, 2 en 3 hebben we gehad en we staan vlak voor de deur van module 4 over de dag van de Heer. En lijkt me goed om voordat we beginnen om even gewoon te reviewen, terug te kijken van wat hebben we nou eigenlijk behandeld in module 1 en 2 en 3. Wat zijn de belangrijkste lijnen? En ik heb daar even gewoon geen notes bij en dergelijke. Gewoon even gewoon de flow van wat is nou het verhaal wat we... Ja, waar we tot nu toe mee bezig zijn geweest. En even om het allemaal weer terug te halen. We zijn begonnen, en dat is natuurlijk de titel van de hele serie, met Jezus die wandelde op de weg van, naar Emmaus toe. En daar twee discipelen, zeg maar, opzocht die onderweg waren en die in droefheid waren. En hij kwam bij ze wandelen en hij liet ze vertellen waarom ze voelden, wat ze voelden en hoe het allemaal zat. En dan begint hij ze eigenlijk aan te spreken op de juiste hoop hebben om te zien wat het woord zegt. Waarom hij moest sterven voordat alle beloftes vervuld worden. Dus daar zijn we mee begonnen en we zijn begonnen met gewoon vast te stellen dat hun harten begonnen te branden als gevolg van het feit dat Jezus het verhaal uit het woord gewoon in hun hart tot leven gebracht heeft. Dus hij herinnert hun, dat is duidelijk uit meerdere versen, aan alles wat al in de wet en in de profeten en in de geschriften, in de psalmen met name, geschreven staat. En hij laat zien aan die twee discipelen dat het juist was dat hij eerst leed en eerst stierf voor de zonde van mensen. En dat daarna pas de heerlijkheid van alle beloftes zou komen. En doordat Jezus dat uitlegt aan ze, en niet door een of andere mystieke ervaring denk ik, maar omdat dat in hun hart tot leven komt, zeggen ze uiteindelijk, terwijl hij met ons sprak, was ons hart brandend in ons binnenste. En ja, ook door de serie tot nu toe heen voel ik die vraag van, ja, wat maakt nou dat je hart gaat branden? Wat is dat dan? Is dat dan een soort van ervaring van de Heilige Geest of zo? Wat gebeurde er met die twee? En ik ben ervan overtuigd dat wat er gebeurde is echt dat het woord openging in hun hart. Dat het grote verhaal van God zo tot leven kwam dat ze zeiden, wow, we weten ineens weer waar het heen gaat, wie de Messias is en waarom het oké is wat er gebeurd is en wat onze hoop nog is die voor ons is. Dus het kwam tot leven voor ze. Vandaar dat ze zeggen, ons hart was brandend in ons toen hij voor ons de schrift opende. Dat is wat het woord, wat vuur gaf in hun binnenste. En dat is gewoon het doel eigenlijk van de hele serie. Dat we het verhaal van God zien. Dat we, ja, als het ware in de voetsporen van Jezus op die weg meeluisteren. Met wat zou hij dan gehighlight hebben? Vandaar dat we tot nu toe in de serie zoveel hebben gefocust op wat er allemaal in het woord staat. En vooral in wat we tegenwoordig het Oude Testament noemen. En eigenlijk wil ik van die term af. Dat heb ik ook al vaker gezegd. Ik sta nu op het punt om te zeggen, ik gebruik liefst het woordje Tenach. En de Tenach is hoe de Joden de Bijbel tot en met Maleachi noemen. En dat staat voor de T voor Torah, dus de wet, de eerste boeken van Mozes. De vijf boeken van Mozes. Dan de N voor Nebiim en dat staat voor de profeten. En dan de CH of de G voor de Getubim en dat staat voor de geschriften. Dus daarmee wordt eigenlijk een simpele samenvatting gegeven van dat is de hele Bijbel die ze tot dat moment hadden. Dus Tenach, omdat... Wat belangrijk was in module 1, om daar maar meteen over te hebben, is dat we vastgesteld hebben dat het Oude Testament, of de Tenach dus, volgens Jezus en volgens de apostelen, de absolute betrouwbare basis vormt voor alles wat we geloven. We hebben vastgesteld dat het evangelie niet een nieuwtestamentische nieuwigheid is, maar dat het evangelie er al lang was en dat Jezus eigenlijk bevestigt dat het evangelie gewoon verlengd wordt en bevestigd wordt in het Nieuwe Testament. Dat Jezus kwam in bevestiging van alles wat er al staat. En niet ter correctie of verandering of het wegdoen van het oude. Dus vandaar dat dat woordje Oude Testament een beetje moeizaam is. Omdat het suggereert alsof dat allemaal een soort van afgedane, niet meer belangrijke zaken zijn. Terwijl Jezus en Petrus en Johannes en Paulus voortdurend zeggen, ik geloof alles en ik bevestig alles wat er in de schrift staat. Alles moet gebeuren. In module 1 hebben we ook het conflict benoemd van dat eigenlijk ons westerse christendom van al 1700 jaar traditie, dat best wel op Griekse filosofie gebaseerd is. Dus we zijn daar in module 1 best op ingegaan. Voor sommigen misschien een beetje too much, maar omdat veel van wat we gewend zijn, wat normaal is in de kerk van tegenwoordig, is doordrenkt ook wel van heel veel Griekse filosofische invloeden, meer dan dat we eigenlijk bewust zijn. En dat komt omdat heel onze westerse maatschappij daar volledig op gebaseerd is. Dus onze basis in module 1 was eigenlijk de uitnodiging om met Jezus mee te lopen en te horen dat hij misschien ook wel tegen ons zegt, onverstandige en trage van hart, dat jullie niet alles geloven wat in de wet en in de profeten en in de psalmen geschreven staat. Alles. In module 2 zijn we vervolgens gaan kijken naar, en de titel van de module was, de hoop van het evangelie. We zijn gaan kijken, wat is nou eigenlijk dan inderdaad letterlijk die hoop, wat is de belofte van het evangelie? Wat is dan het goede nieuws wat we hebben aanvaard en wat we te brengen hebben ook aan anderen? En we zijn teruggegaan naar Genesis 1, 2 en 3 als basis. Al in module 1 hebben we gezien dat Genesis 1 belangrijk is. Dat het Bijbelse wereldbeeld wordt bepaald door wat God zegt over alle dingen. De hemelen en de aarde. Waar hij binnen zijn woning heeft genomen. En die goed was in zijn ogen. En in module 2 zagen we aan het begin dat in Genesis 3 dat het eigenlijk misgaat. Dat de zonde ruimte krijgt. Dat mensen keuze maken om ongehoorzaam te zijn aan God. En dat er dingen misgegaan zijn. En het hart van het goede nieuws van het evangelie, wat God al vanaf Genesis 3 begint te brengen, is dat hij zegt, ik ga alles weer herstellen. Zoals een liedje van Christiaan Verwoerd, waar ik wel van hou, zegt, het zal weer worden zoals het was. Het zal weer worden zoals het was. En dat is fundamenteel aan ons begrip van wat is dan de hoop van het evangelie. We hebben ook geraakt, bijvoorbeeld, dat de soort van algemene idee in de kerk, dat we onze hoop is dat we naar de hemel gaan, dat dat echt niet een Bijbels idee is. Niet omdat dat per se zo fout is dat je gelooft dat je naar de hemel gaat, maar omdat het zo mist wat God zegt over zijn plan. Het mist zo hoe trouw God is aan wat hij gemaakt heeft toen God Genesis 1 maakte. En alles zag wat hij gemaakt had en de mens plaatste op de aarde met een bestemming op aarde. En de mens de taak gaf om te zorgen voor heel de schepping onder zijn bestuur. Dat was niet een vergissing waarvan hij later zei van ja, dan weet ik eigenlijk, dan doen we maar wat anders. Het is plan A en het plan staat er nog steeds en hij is trouw aan het plan. Dus in module 2 zagen we de schepping zoals God het bedoeld had en de hoop die er is het herstel van alle dingen. Het zal worden zoals het was. We hebben gezien dat de zonde een groot probleem is in dat verhaal, maar dat God niet direct de zonde zijn definitieve oordeel geeft. Ook dat was centraal in het begrijpen van het verhaal van God. De zonde verdient eigenlijk totale veroordeling en verwijdering uit het leven. Maar God is geduldig en dus begint hij een proces. En dat verhaal is dus in Genesis 3 begonnen en dat eindigt aan het eind van Openbaring. Waarbij God geduldig is en zegt, ik stel het definitieve oordeel uit. Dus daar hebben we ook naar gekeken in module 2. Dat de dag komt in Openbaring 20 en 21 zie je dat. Dat er een troon is, een grote witte troon. En dat iedereen, de levenden en de doden, geoordeeld worden. En dat mensen in de poel van vuur gegooid worden. En dat dat de tweede dood is. En die is definitief. Maar omdat God dat niet wil dat mensen daar komen. Hij wil dat mensen gered worden. Daarom is hij een proces van geduld begonnen. Waarin hij die vloek heeft gegeven. Dat was een belangrijk onderdeel van module 2. De vijfvoudige vloek heb ik het genoemd. Je kan het misschien ook andere insteken. Maar ik heb deze vijf dingen gehighlight met het belangrijkste daarin, dat de mens sterft. Dat er lijden is en dat er ziekte is en dat we sterven. Dat is het getuigenis van God dat er een veel dieper probleem is. En dat we ons tot hem moeten wenden om hulp te vragen om verlost te worden van dat probleem. De andere aspecten, nou ja, dan moet je module 2 weer luisteren. Maar het hart van het evangelie is dat de vloek omgekeerd zal worden. Dat de dag zal komen dat dood er niet meer zal zijn. Dat lijden en ziekte en verdriet er niet meer zullen zijn. Dat conflicten er niet meer zullen zijn. Geen oorlogen meer. En voor elk van die dingen hebben we gezien dat de Bijbel dat expliciet belooft. Dat het niet soort van theologische conclusies zijn. Maar dat God gewoon keer op keer expliciet zegt dat het zo zal zijn. Dus de hoop van het evangelie, of simpel gezegd verlossing, redding, zaligheid, wordt in de Bijbel benoemd als de opstanding uit de dood en het herstel van alle dingen. Het is niet een geestelijke ervaring in het hart van een mens die tot geloof komt en dan ben je gered. redding in de Bijbel, verlossing in de Bijbel, is het herstel wat komt op de dag die God daarvoor bedoeld heeft. Wanneer dat komt. En is dus grotendeels, en dat was misschien een beetje ook wel de bite van dat onderwijs, dat het grotendeels een toekomstige realiteit is. En eigenlijk vrijwel niet iets van nu. We hebben ook geraakt in module 2, maar een beetje, en dat komt in module 5 al terug, dat de relatie met God daarin wel een centraal ding is. Dus wat is er misgegaan als oorzaak in Genesis 3, is de verbroken relatie tussen God en mens. En Jezus is gekomen en heeft verzoening gebracht en heeft de relatie hersteld. Dus er is wel degelijk iets wat we in het leven nu, voordat alles hersteld is, al wel degelijk ervaren. Er is wel degelijk een realiteit van redding en verlossing die in ons leven al begonnen is. Maar de vervulling ervan en de nadrukkelijke belofte is veel groter dan iets wat je geestelijk wel of niet ervaart en in geloof maar moet zeker weten dat het er is, ook al ervaar je het eigenlijk niet. Het is zo concreet, de hoop van het evangelie is zo'n feitelijke, totale verandering van alle gebrokenheid die er nu is terug naar de volmaaktheid hoe God het bedoeld had. Module 3 zijn we ingezoomd eigenlijk weer naar Genesis 3, waar die belofte staat dat God spreekt bij de zondeval tegen de slang als eerste. Ik zal vijandschap geven tussen jou en tussen de vrouw en tussen jouw nageslacht en het nageslacht van de vrouw. En dan belooft hij dat nageslacht dat zal komen, een nakomeling van de vrouw, die zal de kop van de slang vermorzelen. En het woordje kop in het Hebreeuws trouwens is rosh. En dat betekent eigenlijk niet per se kop, maar gewoon het bovenste, het hoofd. En spreekt daarmee ook heel vaak over gewoon de plek van invloed en van bestuur. En God belooft dus vanaf Genesis 3 al, op de dag dat het misging, belooft hij al, er komt een dag dat het hersteld wordt. En we hebben dus naar de inhoud van het herstel gekeken in module 2. Maar we zijn in module 3 gaan kijken naar het feit dat God zegt, het is verbonden aan iemand. Het is verbonden aan iemand die geboren gaat worden. Dus het komt niet uit de hemel in die zin. Het komt niet soort van vanzelf. God gaat het niet eigenhandig op een wonderlijke manier een keer doen. Er moet iemand geboren worden. En die belofte van een nageslacht die zegen herstelt en de vloek verbreekt, die wordt herhaald bij Abraham en Isaac en Jacob en bij Juda. En die wordt herhaald bij David heel bijzonder. Er komt een nakomeling en hij zal de tempel bouwen en hij zal koning zijn voor altijd en onder zijn bestuur is er vrede. Dus er komt een belofte en we hebben dat helemaal opgebouwd, dat die belofte eerst soort van algemeen is, door een nakomeling. Iemand die komt en die zegen, de situatie van Genesis 1, herstelt. Maar op een gegeven moment wordt daar meer woord aan gegeven, meer invulling en wordt die persoon de Messias genoemd, de gezalfde. Met name ook omdat hij een koning zal zijn, omdat hij een nakomeling van David zal zijn en gezalfd zal zijn met de Heilige Geest. Dus aangesteld en aangewezen en bekrachtigd voor het uitvoeren van die rol. En we hebben gezien dat tot Jezus komst de verwachting van de Messias ongelooflijk sterk is in het woord. We hebben zoveel Bijbelgedeeltes bekeken en ik heb me zelfs beperkt in de notes, in de aantekeningen, tot alleen maar de belangrijkste delen. Maar eigenlijk moet je die hele hoofdstukken lezen die daar staan. En die roepen voortdurend eigenlijk, als eerste dus generaties lang tegen Israël, dat er een nakomeling van Abraham en Isaac en Jacob, een nakomeling van David zal komen, die zal regeren en die het kwaad zal oordelen en alles zal herstellen. We hebben dingen gezien ook dat het in de context van conflict zal gebeuren. Dat er echt wel oorlog zal zijn, maar dat die komt en verlossing zal brengen. En dan hebben we al die beloftes gezien en we zijn toen in 3.3, als ik dat goed heb uit mijn hoofd, hebben we gezien dat die belofte van de Messias, de gezalfde, dat die in het Nieuwe Testament nadrukkelijk herhaald wordt, maar dan gebruiken we het woordje Christus. Dus het was denk ik mijn favoriete aflevering tot nu toe wel, dat het woordje Christus, wat christenen te pas en te onpas gebruiken, we noemen onszelf christen, we horen dus bij Christus, maar dat we vrijwel geen idee hebben dat het niet Jezus' achternaam is, of een willekeurig synoniem of zo, maar dat het werkelijk een bevestiging is van dat hij de Messias is, de Joodse Messias, die al die beloftes in het woord moet vervullen, Want als hij dat niet doet, is hij niet de Messias, dan is hij een valse Messias. Dus het feit dat we Christus zeggen en dat we als we onze Bijbel lezen, dat we om de haverklap in het Nieuwe Testament het woordje Christus lezen, is voortdurend een bevestiging, hij is die persoon. Hij is die persoon. Hij is het echt en hij zal het dus doen. Want alle dingen die geschreven zijn, die beloofd zijn, worden door Jezus en door de apostelen bevestigd als waar. En als het fundament van onze hoop. En we zijn dus geëindigd in 3.4 met eigenlijk het koninkrijk van de Messias. Wat we in het Nieuwe Testament het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen noemen. Dat nadrukkelijk de expliciete bevestiging is van die dag komt dat Jezus als Messias op de troon van David, en die staat niet in de hemel, die troon, heeft hij nooit gestaan ook, maar op de troon van David in Jeruzalem zal regeren vanuit de tempel over Israël en vanuit Israël over alle volken van de wereld. En dat onder zijn bestuur alle dingen inderdaad hersteld zullen worden en dat heet in het Nieuwe Testament het Koninkrijk van God. En dat woord is zeker in onze tijd ongelooflijk beladen. Het krijgt allerlei betekenissen, eigenlijk helemaal los van die hele historie van het woord. En dus is het goed om daarmee te strijden over van hoe gebruiken we dat woord zelf? Wat bedoelen we eigenlijk? En als je dat zou vragen aan mensen, aan gelovigen, gewoon willekeurig van hé, wat is het koninkrijk van God? Dan krijg je allerlei antwoorden. En de manier waarop we het woord gebruiken is soms best wel van ja, maar wat bedoel je dan eigenlijk? Het koninkrijk van God breekt door. Wat bedoel je dan eigenlijk? Maar is het koninkrijk van God niet de heerschappij en de regering van Jezus als Messias in Jeruzalem? Als het namelijk wat anders is, waar zie je dat dan in de Bijbel, dat het veranderd is? Nee, dat zie je dus ook niet. Dat is helemaal niet zo. En dat zijn dingen waar we gewoon tijd voor moeten nemen en waarbij je soms denkt dat je het snapt en dan een keer later dan denk je, oh my goodness, wat voor woorden gebruiken we en hoe zeg je dingen dan wel? En dan moet je er eens een goed gesprek met elkaar en met de Heer over hebben. Dus dit is even de samenvatting, gewoon het terughalen, wakker maken weer van module 1, 2 en 3. En ik hoop voor degene die misschien dat nodig hadden, dat het vuurtje weer even een beetje aanblaast. Dus tot zover dit stukje. Bedankt voor het luisteren. Ik ga zo meteen verder live met module 4.1. Voor nu Maranatha en we spreken elkaar vast weer.